Goedemorgen, lieve mensen. Heerlijk om de Heer zo te prijzen. Dankzij Hem leven wij. Heb je leven in je hart? Ik weet nog, volgende week is het Pasen, maar van een paaswandeling, jaren geleden. En op het eind van die wandeling, toen zag je het lege graf. Ik vond dat zo geweldig, dat de Heer opgestaan is. Dat Hij de dood heeft overwonnen. Dat Hij is verheerlijkt door God onze Vader. En dat Hij plaats heeft genomen aan de rechterzijde van onze God in de hemel. In het centrum van zijn macht. En Hij is ons hoofd. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij voegt ons samen. Hij inspireert ons door Gods geest. Hij is groot. Hij is hoog verheven. Lof aan Jezus, onze koning. Met jullie wil ik nadenken vanmorgen over wat leefregels van Paulus. Paulus is een prachtige man. Hij is vol van Gods geest. Hij staat in vuur en vlam voor God en voor Jezus. Hij predikt het evangelie. Hij is er vol van. En hij vertelt veel uit eigen leven. Nou, vanmorgen een stukje van Paulus, maar ook van Timotheus. Die heeft ook die brief geschreven, althans dat lees ik in het eerste vers van Thessalonicense. En ook van Silvanus, dat wordt wel eens vergeten, want het is de brief van Paulus, maar nee, het is ook Silvanus en Timotheus, maar dat even terzijde. Maar ere wie ere toekomt. Goed, en dan wil ik jullie voorlezen uit de eerste brief van deze drie mensen aan de Thessalonicenzen, de inwoners van Thessalonica. En dan wil ik gaan voorlezen uit het vijfde hoofdstuk en dan begin ik in vers 16. En dan zal ik eens kijken of het lukt. Nou, moet je kijken, daar staat het. Je mag meelezen op het scherm, je mag ook in je eigen Bijbel kijken. Dit is de vertaling uit de NBV 21. En dan beginnen de schrijvers. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit en heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Nou, ze winden er geen doekjes om. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. Dat is het gedeelte voor vanmorgen. Nou, het is nogal wat. Je zou kunnen zeggen, Paulus die houdt ons een spiegel voor. Hij geeft een aantal leefregels. En dat moet je niet te zwaar opvatten of zo hoor. Nee, maar hij geeft adviezen. Volg die maar op. Want hij weet dat God wil dat je zo leeft. God verlangt dat van jou als je één bent met Christus Jezus. Dat zeggen de schrijvers. Als jij wederom geboren bent, als je een kind van God bent geworden, dan leef jij op deze manier. Dat is heel anders dan daarvoor, toen je nog niet wederom geboren was. Maar hoe zit dat nou in mijn leven? Als ik nou naar dit stukje, als ik dat nou gehoord heb, en dat is toets in mijn eigen leven, als het ware in mijn spiegel aan deze woorden. Hoe zit het dan in mijn leven? werkt het altijd al zo? Of als ik dat zo evalueer, is het misschien zo dat ik tot de conclusie kom dat er sommige dingen, dat kan toch nog wel een beetje anders. En dan kun je gewoon zeggen, Heer, Jezus, ik wil van u leren. Ik wil van u leren dat u zachtmoedig bent en nederig van hart. En leert u mij ook maar deze leefregels in acht te nemen, zodat het eigenlijk vanzelfsprekend is dat ik zo leef. Dat dat van diep uit mijn hart komt, aangestuurd door Gods geest. Niet moeilijk, maar gewoon omdat God het wil. En ik wil toch zo leven zoals mijn schepper mij gemaakt heeft. Dat wil je toch? Althans, dat neem ik zomaar aan. Nou, zeggen ze dan. En dan zal ik jullie dat nog even laten zien. Hier zie je die spiegel. Even een zijstap. Ik heb naar die poppetjes gekeken en ik heb iets heel bijzonders ontdekt. Zien jullie ook iets bijzonders aan die poppetjes? Hans, zie jij wat? Wat is er vreemd? De koffer. Ja, dat was mij ook opgevallen. Ik heb daar verder niet over nagedacht. Maar dat mogen jullie eventueel van de week doen als je dat interessant vindt. Maar het gaat mij erom, kijk in de spiegel. Kijk naar die leefregels en toets het voor jezelf of jij leeft zoals het daar staat. En dan begin ik met het eerste. Wees altijd verheugd. Nou, Paulus en Silvanus en Timotheus, kan ik dat wel? Want ik ben verkouden en mijn steen doet zeer. En ik heb het moeilijk op mijn werk en en tot overmaat van ramp doet mijn collega ook nog gek tegen me. Kan ik me dan wel verheugen? Nou, ik denk, als die mensen dat tegen ons zeggen vanmorgen, dan kan het dus wel. Anders zouden ze het niet zeggen, denk ik. Dus, en ik heb daar natuurlijk over nagedacht. En ik heb gedacht, als je wederom geboren bent, dan ben je gaan leven in Gods koninkrijk. Of laat ik het zeggen, je bent er verder ingekomen in dat koninkrijk van God. En in het Romeinen staat, het koninkrijk van God bestaat in vrede, blijdschap en gerechtigheid. Dus als jij leeft in Gods koninkrijk, je diep bewust bent van God en van Jezus, wat zij voor jou betekenen en hoe zij je verder willen voeren in hun koninkrijk, dan kan het niet anders dan dat je verheugd bent. En dat gaat boven jouw zere teen uit. En het gaat boven de moeilijkheden uit die je hebt op je werk met je collega. En dan zegt Petrus zelfs, en dat vind ik heel mooi, dan kun je ervaren een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. En dat is vreugde van God, die hoort bij zijn koninkrijk. Hemelse vreugde. En die gaat veel verder dan de vreugde die je ervaart als jouw club gescoord heeft. Daar kun je ook oprecht blij over zijn. Prachtig. Maar die hemelse vreugde, die gaat er ver bovenuit. En die is niet voor twee tellen of voor 10 seconden, maar die mag eeuwig zijn. En dat is zo gaaf. En dat is wat je mag beleven. En laat ik het zo zeggen, verder mag gaan beleven. Dat je altijd mag verheugen in al het goede van God en van Jezus. En als je nou die vreugde, die blijdschap niet ervaart. Nou, toets dan voor jezelf in welke geestelijke situatie je bevindt. En of je soms misschien daar verandering in aan kunt brengen samen met de Heer. Goed, maar is er dan geen ruimte voor verdriet, voor gemis of andere gevoelens? Ja, verdriet kan wel heel reëel zijn. Gemis, het kan heel reëel zijn. En dat ontken ik ook niet. Maar toch, je mag in die omstandigheden, wat je ook ervaart, het bespreken met de Heer. En wat hij er dan over zegt, dat zal je optillen boven die nare, vervelende dingen. En je toch deel laten hebben aan die onuitsprekelijke en verheerlijkte hemelse vreugde. Mooi is dat. Verblijden, verheugen, het overkomt je niet, het is een actie van jezelf. Een keuze van je hart. Ik wil me verblijden, omdat ik me besef wat een genade God en Jezus mij steeds vergeven. Het is als het ware een daad van vertrouwen. Ik vertrouw wat er ook aan de hand is op God en ik vertrouw wat er ook aan de hand is op Jezus, mijn Heer. Ik kan van hen op aan. Ja, verheugen is niet een reactie op goede omstandigheden. Ja, dat kan ook. Maar meer een bewuste keuze, een bewuste houding in moeilijke omstandigheden. Dat je je hoop richt op God en op Jezus. Dat je je verheugt in hen, zoals David dat deed. Moet je kijken. Ik stel mij, zegt David, de Heere bestendig voor ogen. Het is ook wel eens even in zijn leven geweest dat dat wat minder was hoor. Dat is ook wel waar. Maar hij zegt het hier in Psalm 16. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Daarom, omdat God mij helpt. Hij staat mij naar mij, wat er ook aan de hand is. Daarom, om die reden, om die genade, verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Nou, dan zeg ik amen op. Amen. Ja, Paulus zegt het ook in Filippenzen 4, vers 4. Verblijft u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijft u. En Habakuk, hij had het ook al door. Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Nou, nochtans verheug ik mij in mijn God. Nou, vind je dat niet krachtig? Ik zal juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. Als je het na wilt lezen, het staat in Habakuk 3, vers 17 tot 19. Nou, we hebben nou even in de spiegel gekeken. Wees altijd verheugd. Maar er is nog meer om te kijken. Bid onophoudelijk. Dat is de tweede. Bidden, spreken en luisteren naar God en naar Jezus. En Paulus roept op dat altijd te doen. En Jezus zegt het zelf ook zoiets. Hij heeft het over altijd bidden en niet verslappen in Lucas 18 vers 1. Dat is ook het hartsverlangen van God. Vanuit zijn liefde voor jou, voor mij, voor ons, wil hij dat wij leven in gemeenschap met hem. Uitwisselen met hem, van hart tot hart. Dan mag je dus vanuit je wederliefde tot God, omdat je bent begrijpen dat hij jou lief heeft, mag je gaan praten met hem, luisteren naar hem, spreken met hem. En God roept jou en mij ook op tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus de Christus. Dus ook spreken en luisteren naar Jezus, uitwisselen met hem. En we hebben het in de gemeente vaak over bidden gehad. En dat is ook goed, want dat mag je onophoudelijk doen. Door alles heen contact houden met de Heer. Hem dankzeggen. Hem lofprijzen vanuit heel je hart. Hem aanbidden. En smeken in situaties dat jij zijn hulp zo nodig hebt. Zegenen. Dat je zegenen bezig bent voor jezelf, maar ook voor de ander. Spreken in tongen. Hoe belangrijk is het om jezelf op te bouwen en tot God te spreken. Strijden, een strijdgebed. Of voorbeden doen voor een broeder of een zuster. Of iemand die je nabij staat. Jezus deed het onophoudelijk. Hij trok zich ook in bijzondere momenten in stilte terug. Dan ging hij de berg op, ging die overleggen met zijn vader. Vind je niet gaaf? Dat is echt gaaf. En als hij dan weer uit zo'n periode kwam, dan kon je dat merken aan hem. Hoe hij reageerde, wat hij deed. Hij had contact gehad met zijn vader. En hij deed alleen wat God hem gezegd had. En hij deed alleen wat hij zag van zijn vader. Wat een voorbeeld van ons. Wat ik dan spreek, spreek ik zoals de Vader mij gezegd heeft. Doe dat. Overleg met Jezus. En vanuit dat overleg leef je. Doe je wel of doe je niet. Handel je wel of handel je niet. En dan hebben we nog een spiegelmoment. Dank God onder alle omstandigheden. Dat is het derde spiegelmoment. Dat grondwoord voor dankbaarheid en danken en genade, dat zijn woorden die bij elkaar horen. En in dat grondwoord zit allemaal iets van charis. Charis heb je misschien wel eens gehoord. En dankbaarheid in het Grieks is eucharistia. Wat een prachtig woord. Eu betekent goed. Eucharistia, charis hoor je daar ook in. In het Frans hoor je dat. Grâce à Dieu. Dank aan God. Ik vind dat zo mooi. Grâce à Dieu. Dank aan God. Wij zeggen dank aan God. Maar zij zeggen grâce à Dieu. En de Spanjaarden die zeggen gracias. Gracias, Señor. En dat is er een broeder ergens. Ik geloof in Mexico, die heeft daar een geweldig lied over. Dan zingt hij vanuit diep uit zijn hart zijn dank uit aan God. Ik vind dat een prachtig lied. En zo mag jij leven. Jouw dankbaarheid ook zingend uiten naar je God en naar Jezus. En we hebben dat met elkaar gedaan vanmorgen. En je hebt gemerkt hoe de hemel dan opengaat. Hoe je ook dan verder ontvankelijk wordt voor woorden Gods. En hoe je beter kunt gaan kijken in die spiegel. Doe dat, hè. Vergeet het niet komende week. Kijk in de spiegel. Luister naar de levensregels van Paulus. Dus wat ik eigenlijk wilde zeggen is genade en danken. Dankbaar zijn, dankbaarheid. Het hoort bij elkaar. Het woord vreugde is in het Grieks ook verwant aan charis. Dus als een mens, dus jij en ik, wij, genade ontvangen, is het heel normaal dat je intens dankbaar bent. En dat dat vreugde uitwerkt. Dat is eigenlijk een trits, zeg maar. Genade ontvangen, dankbaar zijn en verheugd zijn. Steeds maar weer, alsmaar weer. En dat, zegt Paulus, niet alleen als het je voor de wind gaat, maar onder alle omstandigheden. Dankbaarheid komt namelijk niet voort uit omstandigheden, maar uit het besef, ik heb ontvangen wat ik niet heb verdiend. Ik heb genade gekregen. Ik ben geliefd door God. Ik ben gered door Jezus. Ik ben aanvaard door genade. En David die zegt het zo mooi in Psalm 103. Ja, vergeet niet één van zijn weldaden. En dan heeft hij het over onze grote God. En voor ons geldt dat ook voor Jezus. Vergeet niet één van de weldaden die je ontvangt van God en voor Jezus. Het is normaal dat als je genade ontvangt, dat je een dankbaar mens bent. Kun je dan ook ondankbaar zijn? Ja, dat kan. Een boze geest kan jou ondankbaar maken. Maar dat hoort niet bij jou. Bij jou hoort dat je een dankbaar mens bent. En kijk in de spiegel. Ben ik onder alle omstandigheden dankbaar? Ben ik dankbaar dat we volgende week het paasfeest mogen vieren? Dat grote feest van de verrijzenis van Jezus. Van zijn overwinning op de dood. Wat een genade. En vrijdag mogen we stilstaan bij de kruisiging van Jezus. Dat hij onze zonde op zich heeft genomen. Dat hij dood overwint. Kijk, als je nu kijkt, kijk ook vrijdagavond om 8:00. Dan hebben we hier een samenkomst. En vergeet, zoals we hier zijn, niet te komen vrijdagavond. Want het zal een geweldige dienst zijn. En ook zondag, als we de opstanding van Jezus herdenken. Altijd reden om God te danken. Dankbaar zijn voor alle genade die je ontvangt. Daarover verheugd zijn. Onder alle omstandigheden. Alle situaties die soms niet leuk zijn. Altijd is er reden tot dank. Paulus is daar een goed voorbeeld van. En Silas ook. Zij waren gegeeseld. Hun rug lag open. Ze waren in de gevangenis geworpen in Filippi. In de diepste duister van de gevangenis. Ik geloof dat ze zelfs in het blok vastzaten. Ja, ik zou hem denk ik in zak en as zitten. Zij niet hoor. Zij gingen God loven en prijzen. En moet je nagaan wat er gebeurde. Die gevangenis, die ging open. En Cornelius heette die niet, de gevangenbewaarder. En zijn gezin, ze kwamen tot bekering. Dank God in alle omstandigheden. Bij Paulus en bij Silas zie je dat het kan. Leer het van hen om dankbaar te zijn onder alle omstandigheden. En dan hebben we nog een spiegelmoment. Doof de geest niet uit. Doof de geest niet uit. Bij doven, uitdoven, kun je denken aan een vuur of aan een kaars die uitgaat. Dus de geest, Gods geest, wordt hier aangeduid, voorgesteld als een vuur. En dat vind ik niet zo gek, want als je gedoopt wordt in de Heilige Geest en gaandeweg verder vervuld wordt van de Heilige Geest, dan zet dat jou, als het goed is, in vuur en vlam. En raak je helemaal enthousiast voor God en voor Jezus, voor Gods plan. En als de geest gaat uitdoven, dan duidt dat dus op minder werking van Gods geest in jouw leven, in je hart. En dat kun je merken. En dan moet je alert zijn. Want God wil juist dat omgekeerde proces. Dat je verder vervuld wordt van Heilige Geest. Verder vervuld wordt van al het goede van hem. Dat hij je inspireert. Dat hij je bekwaamt tot alle goed werk. Je mag je uitstrekken. Streven naar alle goede gaven van Gods Geest. Richt je op de kracht, de wijsheid, de kennis en alle andere gaven van Gods Geest. En in Romeinen 12 vers 11 staat: laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wat een oproepen zijn er vanmorgen. Wat een spiegelmomenten. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Stel je hart open voor de Heer. Hij is geen indringer. Als jij je hart toesluit, dan komt de Heer niet meer met zijn geest en dan dooft die geest langzaam uit. Maar stel je hart helemaal open voor hem. Hoor de stem van Jezus en laat je inspireren, bemoedigen, vermanen en oprichten door hem. Heb maaltijd met hem en deel je leven helemaal met hem. Bij uitdoven, ik heb vroeger ook lessen in brandbestrijding gehad. Ik was ook verantwoordelijk op de schepen waarop ik voer voor de brandbestrijding. En bij die lessen hoorde ik dat voor brand, voor vuur, heb je 3 voorwaarden nodig. Je hebt brandstof nodig, Je hebt temperatuur nodig. De temperatuur moet boven de ontvlammingstemperatuur van die brandstof zijn. En je hebt zuurstof nodig. Als je dus brand wil blussen, moet je of de zuurstof wegnemen. Dat kun je doen met een blusdeken of met schuim. Dan kan er geen zuurstof meer bij de brandhaard komen. Of je gaat de temperatuur wegnemen. Dan ga je het afkoelen, bijvoorbeeld met water. Of je moet die brandstof weghalen. Dat kan ook. Goed. Maar de geest kan dus uitdoven in je leven. En als je nou aan die drie dingen denkt, aan brandstof, zuurstof en temperatuur, dan zou je kunnen denken, de keuze van mijn hart, de woorden van de Heer en Gods geest die die woorden levend maakt aan jouw hart. Dat is nodig opdat de geest verder jou kan inspireren, verder kan vullen, verder kan voeren in al het mooie van God en van Jezus. Doe dat. Let dus op de hart, op je hart. Dat is het belangrijkste in jouw geestelijk lichaam. Dat je je openstelt voor God en voor Jezus. Laat je enthousiasme niet bekoelen. En dan hebben we nog een spiegelmoment. Heb geen minachting voor profetieën. Een profetie, dat is eigenlijk een woord van God. En zo'n woord, zo'n profetie is vaak gericht op de toekomst. Die woorden moet je dus ook niet minachten. En nou is het niet zo, vroeger gingen wij, Trini en ik, naar de gemeente en dan was er aanbiddingsdienst en dan hoorde je, zo spreekt de Heer. Nou, dat hebben wij niet. Maar vergeet niet dat wat er in een boodschap gezegd wordt, daar zitten vaak heel veel profetische woorden in. En die woorden moet je dus niet minachten. Veracht de profetieën niet. Maar doe er je voordeel mee, want het geeft zicht op de toekomst, waar Gods plan naartoe gaat en wat de ontwikkelingen zijn voor de komende tijd. Belangrijk om daar acht op te slaan. Amos zegt, God doet niets zonder dat hij zijn raad openbaart aan zijn knechten, de profeten. Goed om te horen wat er bij de Heer aan de orde is. Ik noemde al het voorbeeld van de prediking, maar ook tijdens een studie, maar ook in een zangdienst, horen we vaak profetische woorden. Of als je spreekt met een broeder of een zuster, doe er je voordeel mee. Wees snel om te horen, luister naar nieuwe ontwikkelingen die aan de orde zijn. Want die profetische woorden, die mogen je richting geven aan je leven. Moed, ijver en liefde opwekken in jou. En dan staat er, kijk of ik de goede kant op ga. Nee. Nu wel. Onderzoek alles. Dat slaat natuurlijk op die profetie, hè? Je moet ze toetsen. Behoud het goede en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Waarom moet je profetieën toetsen? Nou, er zijn altijd valse profeten geweest. Daar staat bij vals, hè? Want een profetie, een profeet spreekt woorden van God. Maar er zijn ook mensen die doen alsof ze woorden van God spreken. Misschien denken ze het ook nog wel. Maar ze worden geïnspireerd of ze spreken eigen gedachten uit, wensen, of ze worden geïnspireerd door een boze geest. In Jeremia 2 vers 8 staat, profeteren vanuit Baal. Dus dan word je geïnspireerd vanuit een boze geest. En daarom is het ook altijd goed dat wat jij hoort, dat moet je toetsen aan wat je weet vanuit Gods woord, wat je weet van Gods plan. En als je twijfelt, dan vraag je dat aan een voorganger of aan een oudste. Want die toetsen ook, en dat is ook hun taak, want zij zijn leiding van de gemeente. Zij hebben verantwoording af te leggen over onze zielen aan God, en ze moeten ook de profetieën toetsen. Zo moeilijk is dat allemaal niet. Zo werkt dat. Onderzoek dus of de strekking overeenkomt met Gods gedachten, met Gods woorden, met Gods plan. Maar die taak van dat toetsen is niet alleen voor voorgangers en oudsten, maar het is voor ons allemaal. En we mogen ook allemaal woorden als van God spreken. Ik vind dat zo mooi. Als jij verder vervuld wordt van Gods woord, van Gods geest, dan mag je gaan spreken zoals God spreekt. Dan mag je gaan spreken zoals Jezus spreekt. Woorden van wijsheid, woorden van kennis, van inzicht. Woorden die op een bepaald moment tot zegen zijn. Die opbouwend zijn, die inspirerend zijn. Wat een genade. Woorden spreken als van God. 1 Petrus 4 vers 11. Dat wens ik ons allemaal toe. Dat we daarin groeien, daarin toenemen. Al dat mooie van God en Jezus verder niet alleen laten zien in ons leven, maar ook in onze woorden. Dan sluit ik af met het... Oh ja, dit had ik ook nog opgeschreven. Dat wil ik nog wel een keer zeggen, want dat is heel belangrijk. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren, dat heb ik vet gemaakt, door de geest en dien de Heer. Vind je het niet prachtig? En ik zie een hele hoop mensen knikken, toch? Dat wil ik wel. Daar wil ik wel in meegaan. Ik wil me wel laten aanvuren. Wat ik jullie wilde laten zien, dat lukt nog niet helemaal. Maar dat komt wel goed. Ik zal het voorlezen. Ik ga verder in vers 23. Mogen de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Wat een wens van die Paulus en Silvanus en Timotheus. Wat een wens van mij, voor jullie allemaal vanmorgen, ook voor mezelf. Wat een prachtig vooruitzicht, wat een perspectief om je in te verheugen, om dankbaar voor te zijn, om voor te bidden, dat we allemaal meekomen in die heerlijke ontwikkeling, dat we God als God van de vrede verder leren kennen, God van de heelheid. God is één, één en al vrede, één en al heel, één en al één. Hij is die hij is. En daar gaat het bij ons naartoe. Dat er vrede in ons is, in onze ziel, diep van binnen, in ons hart, in onze geest, in ons geestelijk lichaam, één en al vrede. En dat werkt uit in je natuurlijk lichaam. Dat kan niet anders. Wat er in jouw hart gebeurt, dat werkt uit in je lichaam. Dat wil de Heer. Vrede in ons. Vrede in de gemeente. Het hoort bij Gods koninkrijk. Gods koninkrijk bestaat in vrede. Onvrede, geschillen, moeite, het hoort er allemaal niet bij. Vrede. Vrede. In de gemeente. En vanuit die vrede ontstaat gerechtigheid, heiligheid, want het is een vrucht die in vrede gezaaid wordt door hen die vrede stichten. God wil ons heiligen. Dat betekent helemaal afzonderen van het kwaad. Ons helemaal aan zijn hart trekken. Dat is zijn liefdeswens. Dat is wat hij wil met jou en met mij. Wees daarvan doordrongen. God heeft mij, heeft jou lief. En hij wil dat je nader aan zijn hart komt. Dat hij vrede kan stichten in jou. Hij wil je apart zetten voor hem. Hij wil je, en dat zal hij doen, herstellen van alle opgelopen beschadigingen. Breek dan ook met elke vorm van kwaad. Leer boze geesten onderscheiden en leer niet meer op hun leugens in te gaan. Geloof de belofte, weersta de boze, vast in geloof en hij zal van u vlieden. En dan gaat het over de komst van de Heer Jezus Christus in dit vers. En dan heb ik me afgevraagd, over welke komst gaat dat? Is dat de wederkomst met de zijne op aarde? Of is het zijn verschijning in de gemeente op aarde, in jou en in mij? Want de Heer verschijnt op twee manieren. En ik denk dat het hier slaat op de wederkomst met de zijnen op aarde. Maar hij is dan eerst verschenen in zijn gemeente op aarde, in jou, in mij, in ons. Heiliging en herstel door ingaan op Gods woorden en werking van Heilige Geest in je leven werkt toe naar een bewaard zijn, zuiver geheel en al van je geest, ziel en lichaam. Naar gelijkvormigheid aan Jezus, naar zuivere, heilige, koninklijke, dienende levenswandel. En Paulus spreekt daarover in 1 Thessalonicenzen 3 vers 13, over onberispelijk zijn in heiligheid. Dat de Heer je doet toenemen en overvloedig worden in liefde tot elkaar. Ik meen dat ik daar ook een dia van heb. Nou, Shanna, kun jij mij helpen? Ik denk dat dat de laatste dia is. Ja, bijna. Nog een klein stukje. Ik vuur je aan. Dat is hij. Dat de Heer je doet toenemen en overvloedig worden in liefde tot elkaar en tot allen, zodat je onberispelijk zal zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Nou, daar staat het heel duidelijk. En dan sluit ik af met vers 24. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. God roept jou. God is trouw. We hebben het ook uitgezongen vanmorgen. En hij komt zijn belofte na. Paulus zegt eigenlijk wat de wil van God is. Hij die u roept tot deze heerlijkheid is trouw. Dat betekent dat hij niet verandert, maar vasthoudt aan zijn eeuwige plan, aan zijn eeuwig voornemen en hij zal het uitvoeren. God roept. En waartoe roept God jou? God roept jou tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus de Christus. Een vroegere voorganger van ons in Den Helder zei altijd, God trekt, je zou kunnen zeggen, God roept en brengt je bij Jezus. En Jezus redt je dan. Hij verlost jou. Ik vond dat wel heel mooi. Heel simpel gezegd. Maar het is Gods geest die werkt in je hart en die brengt je naar Jezus toe. En dan zegt God tegen jou, leef nou maar met Jezus. Hij zal voor je zorgen. Hij is jouw goede herder. Hij is het hoofd van de gemeente. En vertrouw je leven toe aan hem. En alles komt goed. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. Amen. Amen. Ik wil de Heer danken. Ik dank u, Heer, voor deze woorden en ik bid u dat het overgekomen is. Dat we ook allemaal in de spiegel gaan kijken en ons leven zo nodig bijstellen, zodat we helemaal leven zoals u dat bedoelt. En dan weet ik dat best, dat is een proces. En dat mag ook procesgewijs gaan. Dat hoeft niet bij in zonder slag. Dat mag geleidelijk aan gebeuren. En dank u dat u ons daarbij helpt. En ik zegen ook een ieder daarin om daar verder mee bezig te zijn en mee aan de slag te gaan. Dank u wel voor alle genade die u ons geeft. Amen.